Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We doen samen zingen, gemeente, op Psalm 43, de versen 3 en 5. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. En wat er verder volgt, ook het vijfde vers. Gemeente, deze middag is de schriftlezing uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 20, daarvan de versen 17 tot en met 34. Maar eerst doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 69, het laatste vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. 69 vers 14 na de belijdenis en dan de schriftlezing uit Matthäus 20.
En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten uit de rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd te lezen Matthäus 20 vanaf vers 17. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren, om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder van der zonen van Zebedeus tot hem, met hare zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem, En hij zeide tot haar, wat wilt gij? Ze zeide tot hem, zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, gij lieden weet niet wat gij begeert, kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zeide tot hen, de drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet dat de overste der volken heerschappij voeren over hen, en de grote gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. En zie, 2 blinden zittende aan de weg, als zij hoorden dat Jezus voorbij ging, riepen, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u onze. En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden. Maar zij riepen te meer, zeggende, ontferm u onze, Heere, gij zonen Davids. En Jezus stilstaande riep hen, en zeide, wat wilt gij dat ik u doe? Ze zeiden tot hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, met innerlijk bewogen zijnde, met barmhartigheid, raakte hun ogen aan. En terstond werden hun ogen zienden, en zij volgden hem. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, is vers 28 van Matthäus 20, waar we lezen Gods woord. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, Heere, opnieuw brengt u ons in uw huis. En opnieuw mogen uw naam daarvoor erkennen en ook wel dankbaar zijn. U beschikt het in ons leven dat wij bekend mogen gemaakt worden met uw woord. Dat het ons gepredikt wordt. En u, Heere Jezus, als de volmaakte en de allerhoogste profeet en leraar. U heeft veel gepredikt, veel gezegd, maar ook vragen gesteld aan mensen. En wat we hebben gelezen, lazen we tot 2 keer toe die vraag, wat wilt gij? En we hoorden het antwoord van de moeder van de zonen van Zebedeus. U stelde die vraag ook aan de blinden. En we hoorden dat antwoord, dat ze wilden zien. En ze baden het. Zonen Davids, ontferm u onze. Heere, geeft u ons wat we nodig hebben. Dat wij de rechte vragen leren stellen. Geeft u ons, Heere, dat we willen leren. Dat we ons willen laten leren. Want dat is niet vanzelfsprekend. We zagen dat vanmorgen al. Groot gedeelte van die fariseeën en schriftgeleerden die bij Johannes waren geweest en nu bij de Heere Jezus waren, bij u. Ze wilden niet horen ten diepste naar de wet en ook niet naar het evangelie. Zo wijs waren ze dat ze niets van u nodig hadden. Maar het kan ook dat we onze vraag stellen en dat eigenlijk, dat we dan vragen om verkeerde dingen. Leer ons te vragen om wat we nodig hebben. Mogen we het vragen, Heere, voor de hele gemeente en ieder persoonlijk ook. En u weet wat het allernodigste is. Als we dat nog niet kennen, o Heere, geeft u ons dat we er behoefte aan krijgen. En dat we daarom leren vragen. Om uw ontferming. En om de opening van onze zielenogen. Opdat we zullen zien wie u bent, maar ook zullen zien wie we zelf zijn. En wat we van u nodig hebben. En dan mag vanmiddag verkondigd worden dat, Heere, dat u uw ziel ging geven tot een rantsoen voor velen. Dat u de zaligheid ging verdienen door uw diepe lijden en sterven. Heere, wilt u ons dat lijden recht doen betrachten? En dat is ook niet vanzelfsprekend dat we dat doen, juist doen we het vaak zo verkeerd. En dat lezen we in de Bijbel ook al. Medelijden. Maar er was ook diepe verachting en nonchalance. Heere, werkt u wat we nodig hebben. Wat zijn we toch arme mensen, ook als we ouder geworden zijn. En ook als we genade kennen mogen. Telkens moeten we met onze armoede voor de dag komen voor u. Maar o Heere, u zegt toch ook in uw woord dat armen zullen ontvangen wat ze nodig hebben. Arm van geest. Maak het ons, Heer, als we het nooit zijn geweest. Maar ook als we uw genade mogen kennen. Dat we niet rijk worden met onszelf, maar rijk in u. En maar gedurig onze armoede laten zien, onze behoeften. Maar ook door het geloof mogen zien op wat u geschonken hebt. Genade ook niet ontkennen. Bewaar ons daarvoor. U weet waar we allemaal voor bewaard moeten worden, Heren. Voor de verleiding tot zonde. Voor ongeloof. Voor onszelf. Voor ons eigen ik. Voor de geest dat we willen heersen. Dat wij het voor het zeggen willen hebben. En zoveel dingen meer. Leer ons in beginsel u, Heere Jezus, te volgen. Leer ons in beginsel u te dienen. U die volmaakt gediend hebt. Maar ook roept tot dienen. Getrouwe Heere, gedenkt u ons als gemeente, kerkenraad hier van de gemeente als geheel, de kerkenraad ook. Laat daarin mogen gevonden worden wat u bedoelt, ook in deze prediking. Dat niet de een boven de ander zal staan, maar dat ze ook elkaar zullen dienen. En met elkaar u de Heere zullen dienen. Schenkt u zegen, Heere, mogen wij er ook van horen, dat er zegen valt onder de verkondiging. Van de eigen dominee, dominee De Bruin, van gastpredikanten. Ach, wij hoeven ook niet alles te horen, maar u weet ook hoe een dienaar het soms nodig kan hebben, dat u er iets van laat zien, iets laat van ervaren. Ook de eigen dominee, Heere, stelt u hem tot rijke zegen in het midden van de gemeente. Zie een gunst op ons allen, als gemeente ook hier in deze plaats, in deze stad, waar zoveel godsdiensten zijn, en waar in het verleden ook zoveel kerken waren, daar waar uw woord ook recht verkondigd werd. En dat mag er nog steeds gebeuren, in het noorden, maar ook wel in het zuiden van de stad, maar ten opzichte van het verleden, en dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. U weet, Heere, hoe het is. O Heere, verlaat toch de stad niet, verlaat ons land niet. In de psalmvers ging het over Juda's steen, Juda's steden. En daar was veel puin. En we mogen naar uw naam wel danken dat u nog heel veel welvaart geeft in ons land. Een volk dat het bij ons niet is zoals in oorlogsgebieden, dat wijken in puin geschoten worden. Gebombardeerd of hoe dan ook. In het verleden is dat ook wel hier geweest. Het lange verleden. En wat verdient ons land nu? O Heere, bewaart u. In de toorn die rechtvaardig zou zijn, denkt u des ontfermens. En hoort u ook naar de gebeden die vanuit hier ook opgezonden zijn. En vervult u uw beloften ook in het nageslacht en ook bij anderen. Laat het woord mogen komen tot Sion, maar ook laat het woord mogen komen tot hen die daar nog niet wezenlijk ingeboren zijn. Opdat ze toegevoegd worden vanuit de kerk, vanuit de gemeente, maar ook vanuit, ja, vanuit de stad. Geeft u het, Heere, werkt u het bij jongeren. En soms wordt er wel aandacht aan gegeven, ook in de pers, dat jonge mensen er tegen de leegte van het leven aanlopen als het ware. En gaan zoeken naar de zin van het bestaan. En zo ook belangstelling hebben voor godsdienst. Werkt u het, Heere, versterkt u het, geef een opwekking in Nederland. En niet alleen in de Bijbelbelt, zoals wel wordt gezegd. Wat zou het groot zijn, voor u niet te groot. Maar u zou ook uw toorn kunnen doen ontvlammen. Als we zien welke wetten er sinds de Tweede Wereldoorlog allemaal al aangenomen zijn. En hoe de praktijk is van het leven op ethisch en ook wel op medisch gebied. Heere, behoed ons, bewaar en spaar ons. Denk ons aan ons land, ons volk. We zijn niet beter dan andere volkeren. En als we uw genade deelachtig mogen zijn, dan leren we onszelf ook zo kennen dat we niet beter zijn dan mensen die achter slot en grendel moeten zitten. Vergeeft u onze zonden en maakt u ons al meer en meer zoals u ons hebben wilt. Opdat we iets van uw beeld zullen vertonen. Opdat we ook met ons leven een voorbeeld zouden zijn. Ook zelfs dan wanneer we nog geen woord tegen een ander hebben gezegd. Genadige Heere, gedenkt u de kerken in het geheel ook. De kerken waartoe we ook behoren. U weet alle verdriet en alle smart. We zitten ook op puinhopen. Wijst u nog een weg, Heere. En wilt u bekeren zij die een weg naar onze gedachten en van dwaling inslaan. Behoed ze ervoor en brengt u terug en brengt u terecht. Genadige Heere, ontfermt u zich over ons allen. Gedenk aan de wereld in nood, en alle onzekerheid die er is, en dreiging, en spanning, en extreem heersen, en dat aan allerlei kanten. Bekeert u ook heersers, Heren, als het naar uw wil is, brengt u ze tot verootmoediging, brengt u tot de belijdenis van schuld en zonden en de roep om ontferming. Regeer, bestuurt u en we weten u doet dat, Heere. Ook als dingen gaan zo zodat wij kunnen vrezen en bang zijn. Het loopt u niet uit de hand. Wil zijn met mensen die een bange ziel hebben. Waar we ook van gezongen hebben. En u weet de angsten die er kunnen zijn. Op psychisch terrein, maar soms ook wel op geestelijk terrein. Doet u de hulpvraag naar u stellen. En u wilt toch komen, Heere, als die helper in nood, zoals een lied zegt. Groter dan de helper is de nood toch niet. Zegent u, geeft u een woord een zin, een gedachte te beluisteren. Dat uw geest gebruikt, dat door uw geest ook gegeven is om uit te spreken. Helpt u uw dienaar, al uw knechten, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 17, daarvan de versen 3 en 4. En u weet, dan wordt er eerst gecollecteerd. Vanmorgen vergat ik de collecten te noemen. De eerste collect is bestemd voor de eredienst, het tweede voor onderhoud, kerk en pastorie en de derde voor algemene kosten, kerk. De Heere zegene u en uw gaven en dan gaan we zingen uit Psalm 17, derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En het vierde, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt bevoeden. gemeente, met deze zondag is dus de zogenaamde lijdenstijd, de 7 weken voor de Goede Vrijdag, weer aangebroken. Dat is best een behoorlijke tijd, vindt u niet? Langer dan de adventstijd. Zowel de komst herdenken van de Heer Jezus, als ook herdenken hoe hij geleden heeft, is van het allergrootste belang. In de evangeliën wordt er ook veel aandacht gegeven aan het lijden van de Heer Jezus Christus. Ik ben dat wel eens nagegaan en ik kan er geen getal bij noemen, maar het gaat bijna naar de helft van het aantal bladzijden in de evangeliën bij elkaar, waarop ook het lijden aan de orde gesteld wordt. En daarom is het ook goed dat de kerk heeft ingesteld dat er een periode van 7 weken lang aandacht gegeven wordt aan dat zo breed omschreven lijden van de Heer Jezus Christus aan het einde van zijn leven. Maar ook al eerder had Jezus veel lijden moeten ondergaan. Denk u aan vanmorgen. Wat zal het hem gedaan hebben? Hij die ook mens was, in zijn geheel, als mensen zijn boodschap niet wilden begrijpen, geen gehoor eraan gaven. Lijden niet alleen van notoire tegenstanders, maar ook als zijn discipelen, zijn leerlingen bleken zulke moeilijk lerende mensen te zijn. En toch, hij bleef ze onderwijzen. Ook als hij tot 3 keer toe van tevoren spreekt over zijn lijden en sterven. Als we hier in Matthäus 20 de tekst voor de prediking lezen, gemeente, dan heeft op dat moment de Heer Jezus al tot 3 keer toe, zoals Matthäus dat beschrijft, over zijn lijden gesproken. En hen, zoals we in het hoofdstuk hebben gelezen ook, zelfs apart nam. Nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg. Hij nam ze apart. En ging aan hen alleen dat bijzondere nog eens en nu zelfs voor de 3de keer zeggen: ziet, wij gaan naar Jeruzalem op en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Maar ja, inderdaad, ook in ten 3de dagen zal hij weder opstaan. Tot 3 keer toe. En dan wisten ze toch wel. Dan gingen ze toch wel wat begrijpen. De 1e keer liet Petrus het al merken dat hij er niets van wilde weten. Het zal u geenszins geschieden. En Petrus moest bestraft worden door de Heer Jezus. Ga weg achter mij, zo ben je mij een Satanas. Eigenlijk hetzelfde soort onderwijs als dat Johannes de Doper kreeg. Je ergert je aan me. Maar je bent zalig als je dat niet doet. Als je dat afleert. Sta stil, gemeente, deze middag bij het dienen van Jezus. 2 gedachten en dat op dus verschillende manieren. Dienen van Jezus, 1, door de discipelen. Zij willen hem dienen. En in de 2e plaats het dienen van Jezus door hemzelf. Eerst is door zijn discipelen, door zijn volgelingen. Vers 28, gemeente, is een conclusie van een samenvatting van een toespitsing van het gedeelte dat we vooraf hebben gelezen. gelijk zoals de Zoon des Mensen. Evangelist Matthäus vertelt over de moeder van de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. Marcus, als hij dat vertelt, dan lezen we dat zij zelf de vraag aan hem stellen. In ieder geval het antwoord, als Jezus gaat antwoorden, dan richt hij tot hen het woord. Of moeder er nou bij is geweest, dat is niet van het allergrootste belang. En ja, zij zelf zal die wens ook hebben gehad. Wie wil nou niet het beste, het mooiste, het grootste voor zijn kinderen? En voor jezelf? Waar streven we naar? Wat is het doel van je leven? Welke studie zal ik kiezen als ik jong ben? Waar kan ik iets mee bereiken? En welke vragen rond die tijd dan nog meer bij je boven kunnen komen? Misschien wel de vraag, met welke beroep kan ik veel geld verdienen? Of heb je de vraag, met welk beroep kan ik de Heere dienen? Ja, dominee, maar daar moet je voor geroepen worden. Dat geldt alleen als je man bent. En anderen, ja, maar je kunt toch dienen, mensen dienen. De zorg bijvoorbeeld in het ziekenhuiswezen of allerlei vragen zijn best legitiem. En je mag er ook best wel denken aan wat iets opbrengt. Welke beloning er is. En wat is het belangrijkste, gemeente? Vraag je zulke vragen ook aan de Heere. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal de tijd van mijn leven op aarde? Hier wordt de vraag gesteld dat de een aan de rechterhand en de ander aan de linkerhand van Jezus mag zitten als koning in zijn koninkrijk. Ja, en wanneer wordt die vraag gesteld? Er staat in uw Bijbel wel een witregel tussen. Maar in werkelijkheid zou het kunnen zijn dat het eigenlijk direct daarna is. Direct nadat Jezus die discipelen apart had genomen en dat dan ook de moeder daarbij al was of dan komt in dat gezelschap en die vraag stelt. De een links, de ander rechts. Dan, wanneer u koning bent. Zou het Jezus gedaan hebben, gemeente? Je hoort geen woord van medeleven over wat voor hem aanstaande is. Je hoort niet dat ze zeggen dat ze hem zullen helpen. Niets om zijn lijden te verzachten. Niets dat zij er iets van aanvoelden in die tijd daarvoor, beseften. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Aan de positie die zij gaan innemen. Ja, ze willen hem gaan dienen. Zij als de voornaamste van de discipelen. Zij die samen met Petrus altijd in zijn nabijheid waren. Bijzondere momenten. Petrus, Johannes en Jacobus. Verheerlijking op de berg. Andere bijzondere momenten als niet alle discipelen dicht bij hem waren. En zeker hier zit ook een positief element in. Namelijk dat ze hem steeds gevolgd zijn. Hem vertrouwen op zijn woord. En ook geloven dat zijn koninkrijk zal komen. Dat hij koning zal worden. Ja, maar welk koninkrijk? Hebben ze begrepen dat hij het koninkrijk der hemelen, zoals Matthäus het vaak noemt. En zoals het ook is. Dat hij gezegd heeft, mijn koninkrijk is niet van hier. Hij gaat een vergelijking maken met mensen van een aards koninkrijk. Maar discipelen, Jezus is niet gekomen om een aards koninkrijk op te richten. Misschien hebben ze daar toch ook wel iets van gezien hoor, van dat moet toch haast wel. Nou, we hoeven het niet exact in te vullen hoe we dat zullen, hoe dat bij ons overkomt, maar we weten wel dat de evangelist Marcus in plaats van dat de evangelist Marcus spreekt van het, niet van het koninkrijk der hemelen, maar van het koninkrijk in de heerlijkheid. Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Dan wanneer u volle eer en heerlijkheid en roem ontvangt. Zouden ze dat toch niet een beetje hebben gedacht van, dat, ja misschien toch ook wel op aarde, maar, dat, hoe het ook zij gemeend. De Heere had er pas nog over gesproken. Dat hij als de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon der heerlijkheid. En dat zij ook zullen zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dat overstijgt het aardse leven. Ja, de discipelen, ze erkennen zijn koningschap, maar ze hebben nog zo weinig oog, kort gezegd gemeente, daarvoor dat hij eerst als priester offer van zijn leven zal gaan brengen. Ze willen de Heere dienen, maar zonder ervan te weten dat hij hen eerst moet dienen, zullen ze hem ook niet kunnen dienen. Zo lezen we daarvan in vers 28. Ze willen de Heere dienen, maar zonder dat kan het niet. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Daarom is hij op aarde. Om dienst te verrichten. Dienst bij zijn Vader. Hij is uit de hemel gekomen. Om te doen de dingen die bij God te doen zijn. Op aarde. Om te doen wat Jesaja al van gesproken heeft. Zijn ziel te geven als een schuldoffer. Voor de zijnen, Jesaja 53. Maar het blijkt, gemeente, waar hebben ze behoefte aan? Waar hebben ze behoefte aan? Om zelf een mooie positie te hebben. Als ik het maar goed heb. Nou, dat klinkt aardig hedendaags. Ja. De mens van vandaag leeft zich uit. Schaamteloos soms. Met zijn egoïsme. Met zijn op zichzelf gericht zijn. Zoals het al in het paradijs gekomen is. Toen we in de zonde gevallen zijn. Die twee discipelen gemeente, ze zijn er niet alleen in dat ze dat vragen om een mooie positie in de heerlijkheid als Jezus koning zal zijn. We lezen het dat als de andere 10 dat hoorden, dan namen ze het hen zeer kwalijk, jawel. Maar ten diepste zijn ze even eerzuchtig als zij. Andere discipelen zouden het niet kunnen hebben dat de een meer voorname plaats zou innemen dan de andere, waren het eender gemeente. En daarom geldt dat onderwijs ook de andere discipelen. En daarom, omdat ook wij allen van Adam en Eva afkomstig zijn, geldt dat onderwijs ook ons allen. Het komt in het bijzonder ook tot allen die de Heere willen volgen. Het kan in de kerkenraad, het kan onder dominees ook nog zo zijn, dat de een belangrijker wil zijn dan de ander. Dat de een net een stapje hoger wil staan dan de ander. Een mens is vanuit zichzelf een zelfbedoeler, een egoïst. Wat is het nodig, gemeente, dat we aan hoogmoed aan onszelf ontdekt worden. Zoals McShane dat ook dicht in dat wachtwoord der hervormers, weet u wel. Dat in zijn eertijds blind was voor wie die zelf was. Geen ware zelfkennis had. En dat kan met ons mensen ook zo zijn. Het kan zijn dat zelfs dat je meent dat je je eigen karakter, je persoonlijkheid best wel aardig goed kent. Je plussen en je minnen, of hoe je het ook wil zeggen. Je ziel kennen ten opzichte van de Heere, dat gaat nog een stapje verder. En toch is dat zo nodig, gemeente. Intussen kan het een ook verband hebben met het ander. Maar ook als we genade ontvangen hebben, dan zeg je toch nog alles tegen jezelf: wie ben ik toch? En dat de Heere mij niet moe wordt. Je wilt hem volgen, maar je kunt jezelf niet prijzen in het volgen. Levenslang hebben onze oude natuur te doden, gemeente. De twee discipelen zeiden allen: ach, ze weten nog niet goed genoeg. Ja, wanneer weten we het goed genoeg? Wat zelfverloochening is. Wat weten ze van verootmoediging, van vernedering, van verbrijzeling? De discipelen willen Jezus dienen. Ja, door zelf gediend te worden op hun voorname plaatsen. Maar de Heere zegt, vers 22, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt zal worden? En hun antwoord is heel prompt, ja, dat kunnen we. Wat een zelfverheffing, zelfoverschatting. Met een blindheid nog voor het werk van de Heer Jezus Christus. Zijn beker drinken. Dat is een lijdensbeker. Ze zullen er nog geen teug uit kunnen drinken. En met zijn doop gedoopt worden vraagt wat uitleg. Dat wil zeggen zoals en we dat oud-testamentisch kunnen duiden, dat is ondergaan in het water van de doop. Calvijn noemt daar het volgende bij. Zo dikwijls als de doop vermeld wordt, dan moeten we daaraan denken dat wij met dat doel gedoopt zijn, dat het kruis op onze schouders komt te liggen. Als we de doop verstaan, we zijn ondergegaan in het water, in die symboliek ook gesproken. Dan is je eigen ik verdronken. En dan is er toch een nieuw ik opgestaan, een nieuwe mens opgestaan. En het oude, dat mag niet meer gedurende naar voren komen. Wateren des doods, zo zegt Calvijn dan. En daar hoort dan bij dat als je daaruit opstaat uit die doop, dat je het kruis dat je opgelegd wordt, op je neemt. Het is tot beschaming, gemeente, van de discipelen, dat de Heere hem, die toch geroepen zijn om straks leiding te geven aan de gemeente, om het evangelie te verkondigen, dat hij hen gaat vergelijken met wereldse leidslieden, bij wie het wel zo is dat de een groter wil zijn dan de ander. En dat is nog steeds zo, na al die 2000 jaar. En dan hoef ik geen namen te noemen, denk ik, in deze tijd, waarin dat wel heel zichtbaar en heel hoorbaar is. Dat de ene president groter en belangrijker wil zijn dan de ander enzovoorts. Maar zo zal het onder de discipelen toch niet zijn. Nou, de Heere stelt het niet vragenderwijs aan de orde, maar gebiedenderwijs. Alzo zal het onder u niet zijn. En daar hoef je trouwens geen president voor te zijn in een eigen land dat je regeert. Dat kan ook zijn als je als twee broers bijvoorbeeld samen een bedrijfje hebt. Of dat kan op zoveelerlei wijze zijn. In het gezin. In het huwelijksleven ook. Dat kan op de werkvloer zo zijn. In een bedrijf. Een zekere orde, hiërarchie mag er ook best wel zijn, maar als de een groot wil zijn om daarmee boven de ander uit te scoren en meer lof te ontvangen en daarmee impliciet ook een ander te vernederen, daar zijn we toch niet voor op de wereld gezet. Maar de wereldse mens, het zit zo in hen, maar ook in ons gemeente. Maar de Heere draait het net andersom. Het zal zo onder de discipelen niet zijn. Zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u wil groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. En dan komt de tekst verder, gelijk zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Terwijl hij koning is. En Petrus noemt het ook aan degene die hem die eerste Pinksterpreek hoort zeggen, dat hij zal komen als een heerser. Hij die het echt waard is. De Heere Jezus Christus. En van hem moeten zij, discipelen, en alle volgelingen ook leren wat het is om te dienen. Uit onszelf kunnen we niet dienen. Maar willen we heersen en domineren en het voor het zeggen hebben, en een ander moet naar ons luisteren en wij moeten op een voetstuk. We kunnen afgeven op de sportverdwazing, maar we kunnen het ook in ons eigen hart, hoop ik, moeten of leren zien of erkend hebben. Ja, het zit ook in mij. Het eerste, het hoogste, de meeste. Ja, ach, de Heere Jezus, hij zal de voeten gaan wassen van zijn discipelen. En dan zal hij zeggen, dit heb ik u gedaan. Om u een voorbeeld na te laten. Gering werk doen. Niet boven de ander staan. Een ander helpen. En het doen wat een ander niet wil. Moeten we onszelf, ons eigen ik dan verachten? Moeten we ons eigen ik dan teniet doen als het ware? En ons helemaal op laten gaan in de dienst van de naaste? Zo zegt het woord van de Heere het niet. Het tweede gebod aan dit gelijk luidt, en gij zult uw naaste lief hebben niet in de plaats van uzelf, maar als uzelf. Je mag jezelf lief hebben. Je hoeft jezelf niet te verachten. Zelfverloochening is geen zelfverachting. Maar zelfverloochening is wel, ja, dat is vernederend voor de hoogmoedige ik die in je zit. Maar die hoogmoedige ik, daar moet een kruis doorheen. Die moet aan het kruis, onze zonden aan het kruis. De handschrift van onze zonden, zegt de belijdenis, maar ons eigen ik ook. En daartoe heeft de Heere ook een voorbeeld gelaten. Nee, niet dat zijn zondige ik, want dat was er niet. Maar hij, ja, staat meen ik in het avondmaalsformulier, dat het handschrift van onze zonden ook aan het kruis moeten. Dat. zelf mishagen gemeente. En dat in waarheid en oprechtheid. Zonder daarmee de boer op te gaan, want daar kun je ook nog mee willen scoren. En dat is helemaal, ja, iets walgelijks. Een wallig hebben aan onszelf. Staat ook in een van de oud-testamentische profetieën. Ik zal maken dat ze een wallig leren hebben aan zichzelf. Niet aan van een ander, maar aan van jezelf. Van je zondige ik, dat wordt bedoeld. En de Heere heeft dat ook geleerd aan zijn discipelen. Jezus sprak tot Petrus na de eerste aankondiging van zijn lijden. Wat dit, zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, dat hè, om mijnentwil, die zal het behouden. Wat een geheim, en toch de Heilige Geest wil het leren, gemeente. En we moeten op die leerschool blijven en nooit onszelf een diploma geven daarvoor. Maar ons leven lang leven, blijven leren. Petrus moest het toen horen, ga weg achter mij. Zo ben je een steen des aanstoot, je ergert je aan. En Jacobus en Johannes, ze moeten horen, gij weet niet wat gij begeert. En dat waren de drie discipelen die er dichtstbij stonden. En dan zeggen we dat niet om te zeggen tegen u of tegen mezelf van, oh, dan valt dat mij met mijn zonde nog wel mee. Als zij die zo dicht bij hem waren, nog zo laag het ervan afbrengen, dan mag ik mezelf nog wel een complimentje geven. Nee, stel die vraag ook maar aan jezelf. Zou je de lijdensbeker van de Heere kunnen drinken? Jezus zegt, ja, ze zullen de beker wel drinken. En ook in zijn doop gedoopt worden. Ze zullen ook een weg van lijden hebben te gaan. Maar anders toch dan hij. Hij ging die weg. Om daarmee het offer te brengen. Om daarmee de toorn van Gods te ondergaan. En daar de schuld uit te boeten. En daarmee vrijspraak te verdienen. Voor de zijne voor wie hij het doet. Hij verdiende er voor hen de zaligheid mee, dat was zijn dienst. Maar als wij lijden, dan is dat niet in verdienende zin voor onszelf en ook niet voor een ander, maar wel in navolgende zin. Zoals Jezus het ook heeft gezegd, ze hebben mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. En dat is ook gebeurd. Jacobus is de eerste martelaar geworden. En Johannes waarschijnlijk de laatste op Patmos. En Petrus, als de ongewijde geschiedenis zegt, gekruisigd ook. En op zijn verzoek juist andersom als dat Jezus hing. Paulus gemeente, hij schrijft aan de Filippenzen dat het uit genade is dat ze in Christus geloven. En dan staat er dit achter, dat het ook uit genade is om voor hem te lijden. Vindt u dat ook zo moeilijk te begrijpen? Dat ook Petrus, en dan staat hij hier achter hem. En ook achter die verloochening en ook achter die herstelling. Dat Petrus in het begin van Handelingen verblijd is als hij ook mag lijden voor zijn meester. En toch kan dat zo zijn, gemeente, dat de mens daarvoor ingewonnen wordt. En dat je dat leed draagt. En daarmee ook verheugd bent. Want dan sta je in de lijn van je meester. Dan mag je hem daarin volgen. En dan is het zeker, ook als dat een kastijdend element heeft, waarmee de Heer je iets wil leren. Wat Hebreeën zegt, alle kastijding, dat is niet een zaak van vreugde. Maar toch, het kan ook tot zegen zijn voor jezelf. Maar het kan ook zo zijn dat je daar verblijd om bent, om lijden. Omdat dat in navolging is van Christus. En dat het lijden bijvoorbeeld aan een ziekte in je lichaam of in je geest, je voor jezelf ook zo meer draaglijk wordt. Het is wat stoten en stotteren gemeente. Want de lijdensschool van de Heer Jezus Christus, nou, daar geef je jezelf helemaal geen goede cijfers. De Heer wijst ook op zichzelf. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden. Net zoals hij niet gekomen is om gediend te worden. Zo moeten de discipelen er ook niet aan denken. Hoe zij gediend willen worden. Kunnen worden op aarde. Hij is de Zoon des mensen. Bijzondere uitdrukking die de Heer Jezus steeds gebruikte. Heel vaak ten opzichte van zijn discipelen. Het gesprek en het onderwijs. Enerzijds ziet het daarop dat hij zijn werk met macht doet. Met koninklijke macht, goddelijke macht. Zoon des mensen, oud-testamentische uitdrukking. Die daar ook al op ziet. En tegelijkertijd ziet het daar ook op dat hij volledig mens is. Dat pijn bij hem ook echt pijn is. En dat smart bij hem ook smart is. En als hij zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En beangst tot de dood toe. Dan ervaart hij dat ook. Ja, nog dieper dan wij mensen. Jezus gebruikt de aanduiding de Zoon des mensen vaak ook als hij sprak over zijn lijden en zijn sterven. En zo bedoelt hij er zowel zijn koningschap mee als ook zijn priesterschap. Zoon des mensen. De hoogste onder de mens. Maar ook de laagst afdalende. Degene die het meeste zal lijden. Hij is niet gekomen om hier op aarde als koning gediend te worden. Maar om als priester te dienen. Te doen wat bij God te doen is. Dat had hij voor ogen. Daarom kon hij de weg vervolgen. Ook als de discipelen hem verlaten. Hij weet wat hij moet doen. En dat is niet een noodwendig moeten ondergaan. Maar ook een gewillig ondergaan. Gekomen om die dienst te verrichten. Om zijn ziel te geven tot een rantsoen. Losprijs staat er, lutron, het Grieks, voor velen. Voor zondaren, die in zichzelf hoogmoedig zijn. En die dat af gaan leren. Die ootmoedig worden. En die verslagen worden van geest. Die niet meer tegenspreken als de wet hen schuldig keurt. En als zondaren en schuldige mensen gesteld worden. Hun zonden steeds voor ogen zien zweven. En voor het vonnis moeten vallen. Gemeente, de discipelen, ze moesten dus nog meer in Jezus leren zien dan dat ze tot op dat moment zagen. Ze wilden hem zo graag dienen. Kan dat bij mensen ook die aangeraakt worden om de Here te volgen, ook zo leven? Ook in het beginnende geestelijke leven, dat je zoveel voor de Here over hebt. Dat de Here je bemoedigd heeft. En dat je hoop hebt dat de Here je ziel levend heeft gemaakt. Dat je hem wil dienen. Ja. Maar we moeten leren om door hem gediend te worden. Ja, dat eerste ook. Maar zijn we van zijn dienst ook gediend? Een andere dienst is er niet waarmee je verblijd kunt worden. Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Kan alleen als Hij je voor ogen stelt voor zijn vader of in het gericht, maar dan wel bedekt met zijn bloed. Gewassen en gereinigd door zijn bloed. De Zoon des mensen is gekomen om zichzelf, om zijn ziel, het diepste, het innigste, alles van zijn leven te geven. Als je bloed geeft, dat kun je nog meer geven dan je bloed. En dat maar niet een halve liter. Als je bloed geeft in het ziekenhuis of voor bloedtransfusie. Maar alles. Je leven. De klop van je hart. Meer kan iemand niet geven, gemeente. Let erop, hij zegt hier geven. En hij zegt niet dat hij dat het genomen zal worden. De Zoon dus mensen is gekomen om gediend te worden. Is niet gekomen om zelf gediend te worden, maar om anderen te dienen en zijn ziel te laten geven. Nee, om zijn ziel te geven. Hij geeft die zelf. Uit handen. Hij geeft alles wat hij heeft. Niemand had het kunnen nemen ook. Hij geeft het vrijwillig. Maar dat alles was ook wel nodig. Tot een rantsoen. En dan kunnen we denken, een rantsoen, dat is een klein beetje wat je ergens, een soort noodpakket. Wat je in situaties van nood kunt gebruiken en dat toch nog een aantal dagen, ja, in je eigen woning en in je eigen situatie leven. Is dat een rantsoen? Ja, zo kun je het zien. Maar zoals het in het, ook wat ik noemde het al in het Grieks staat, is het ook een prijs die betaald wordt tot verlossing. In de oude tijden een prijs die betaald wordt om een slaaf vrij te kopen op de slavenmarkt. En om dan in bezit te ontvangen. Dat. Slaven van de zonde die we zijn. Loskomen van een verslaving is heel moeilijk. Van de verslaving van zonde is onmogelijk voor ons mens. Tenzij je gekocht bent en wordt door de Heer Jezus Christus. En dan blijf je hier op aarde nog wel in je zondige bestaan, maar toch gereinigd. En als je door de prijs van dat dure bloed gekocht bent, ook gerechtvaardigd. En wat een zegen als je daar ook iets van mag beseffen en mag weten. Gekocht. En dan van hem te zijn, om nooit meer van hem los te komen, of je het voelt of niet, maar toch van hem te zijn. En mag delen in beginsel in die troost van zondag 1-1. Prijs van zijn bloed gegeven. Peter zegt het dure, de kostbare bloed. Daarvoor moest je wel het leven in jezelf verliezen. Maar dat is toch niet zo erg. Wat kun je met het leven in jezelf? Daarmee kun je niet behouden worden. Dat is toch een geluk als je het leven in jezelf verliest. En het leven in hem mag vinden. En als de geest Gods ervan wil getuigen, met zij aan de avondmaalstafel of ook al eerder als het goed is, van de verbinding die hij gelegd heeft, van het offer dat hij gebracht heeft. Al moet je dan weg van verdrukking en van moeite en van lijden gaan. De Heere stelt er een tijd aan. De openbaring wordt het gezegd, dan is het toch maar een verdrukking van 10 dagen. Een afgeronde hoeveelheid dagen. die door de Heere beschikt wordt. Niet door de boze. Hij weet ervan. En hij doet zien op wie voor is gegaan. Hij die zo volledig mens is geweest, waarvan de Hebreeënbrief zegt dat Jezus de schande van de ellende van het leed heeft veracht, ziende op de heerlijkheid die voorgesteld is. Ja, maar weet u wat u zegt? Gemeente, pijn kan pijn zijn. Gemis, gemis, eenzaamheid, eenzaamheid, verscheurdheid, verscheurdheid. Maar Christus heeft van al dat, is hij toch dieper geleden, heeft hij dieper geleden dan wij mensen. Om tot troost daarmee ook daaronder te kunnen komen en dat te dragen. En hij bidt, hij die voor het aangezicht van de Vader is. Hij is daar en hij toont zijn bloed dat hij gestort heeft, zichzelf. En hij bidt voor de zijnen die hem gegeven zijn ook door de Vader en die hij gekocht heeft. En die zeker zalig zullen worden. Wat durven ze nog te denken dat het ongewis is? Zie op hem, die leidende, die betalende borg. En laat je door hem bediend worden, gemeente. Hij die zichzelf vernietigd heeft, ontledigd heeft. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. En gehoorzaam geweest is tot de dood des kruises, die dood. En dat is een andere dood dan, ja, catechismus geeft er heerlijk onderwijs op. Door. Wat is er veel te leren, gemeente. Maar laten maar veel ook dat gebed bidden. Heere, leer mij uw lijden recht betrachten. En leer mij u te zien ook, ja, wat u als een voorbeeld heeft nagelaten. Ook voor het leven onderling. En leer dagelijks de toevlucht te nemen tot hem. En je zonden te belijden. En dat maar niet als een stopwoord. Maar in werkelijkheid ook te bidden. En wees veel voor het aangezicht van God. Op je knieën of in je gedachten, maar ook in je gebed. Heere, verzoen de schuld. U bent gekomen, Heere. Het offer is betaald. Dat zei Johannes de Doper, zie het Lam Gods. En de Hebreeënbrief zegt, ons Pascha, ons Paaslam is voor ons geslacht. Ook voor u, God geef het. Amen. Gemeente, willen we gaan zingen op Psalm 85, het vierde vers. 85:4. Laten we samen de Heere bidden en danken. Groot en eeuwig God. Het heilgeheim, de diepte van het lijden en sterven. Heere, wie zal het peilen en wie zal het goed onder woorden kunnen brengen? Heere, bewaar er ons voor dat we verkeerd gesproken zouden hebben of verkeerd erover zouden denken. Leer ons uw lijden recht te betrachten. Leer het ons, Heere, u toe te vallen in uw recht. En dat het naar recht is dat dit geschieden moest. Want u bent een God van genade door recht. Sion zal door recht verlost worden. En wie u rechtvaardig verklaart, en in hem of haar ziet u ook geen enkele zonde meer. Wat een wonder van genade, Heere. O, dat velen, de tekst spreekt van velen. Heere, als we van die dingen nog vreemd zijn, nou bezet ons ook met die vraag, zou het ook voor mij kunnen? En doe er ons, Heere, in de worsteling, hoe we er toch van overtuigd zullen zijn, of dat het ook ons zal zijn, voor ons zal zijn. Breng ons daar waar we onszelf zo vaak niet of helemaal niet kunnen brengen. En de veroordeling van onszelf. En dat niet om vrome woorden te spreken. Maar dat we het voor u uitzeggen wie we zijn. Maar ook niet bij u vandaan kunnen blijven. Wees mijn zondaar genadig om ook te ervaren dat u dat doet. Uw genade schenkt. En spreekt, op welke wijze ook. Hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan zeggen we, ja, Heere. Wij maken onszelf niet heilig, niet zalig. Dat doet u alleen. En doordat het uw werk is, daardoor is het ook zeker, vast. Dan kunnen we er ook op aan. Heere, schenkt u geloof. Schenkt u ook de ontmoeting met u. Het gevoelige. Het nabij weten van u in uw gunst en goedheid. Tot uw eer en ook ja tot ons heil. Gedenkt u ons in de week. De kinderen op school misschien of misschien in deze contraien ook al vakantie. Weest u nabij de gezinnen. Zegent u Heere, kleine kinderen, grotere kinderen, pubers, adolescenten. Heere, Heere, schenkt u uw zegen, uw gunst, uw goedheid, uw trouw, uw verbond dat van geen wankelen weet. Vervult u de beloften uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente op Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En ieder die de Heere vreest, die zal zeggen, dat is echt waar hoor, daar kun je van op aan. Heft uw harten tot God en draagt met u de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.